Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Welkom bij deze interviewaflevering van De Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Botte Jellema en straks praat ik met D66 Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg. Steven en ik hebben een gezamenlijke vijand of zo. Namelijk de wet DBA.
De heer Van Weyenberg, namens D66.
Ja, voorzitter. De Hogeschool Utrecht, de publieke omroep, BNR, HEMA, ING, Tata Steel, KPMG, Rabobank, ABN AMRO. En ik kan nog eindeloos doorgaan. Zij huren die ZZP'ers gewoon niet meer in. Nu vraagt de staatssecretaris weer om geduld. Maar voorzitter, dat is geen verhaal naar al die ZZP'ers die hun opdrachten gewoon zijn kwijtgeraakt.
Een wet waar hij zelf ooit voor heeft gestemd. Ik ga zo uitleggen wat dat DBA precies is. Maar als je dat en de voorgeschiedenis al lang kent, skip dan gerust de eerste 5 minuten van deze podcast. Je moet eerst vooral even weten dat ik freelancer ben. Ik ben zelfstandige of ZZP'er. En tot volle tevredenheid. Ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om zelf te bepalen wat voor werk ik doe, wanneer ik het doe, zelf mijn werk te verzinnen, aan eigen projecten te werken en de facilitaire zaken te regelen. Zoals bijvoorbeeld het versturen van facturen. En ik heb zelf ook iets geregeld voor als ik bijvoorbeeld niet meer zou kunnen werken. En voor mijn pensioen. Voor werknemers wordt zoiets geregeld en daar betaalt de werkgever dan ook voor. ZZP'ers zijn voor werkgevers om die reden soms een tikje goedkoper. Plus dat je er zo vanaf kan als je ze niet meer nodig hebt. En dat is een van de redenen dat de laatste jaren zoveel is te doen over ZZP'ers. Ze zijn namelijk met veel meer dan voorheen en dat ging niet altijd goed. PostNL bijvoorbeeld vond het wel een interessante constructie en die heeft een groot deel van hun bezorgers in de afgelopen jaren ontslagen en ZZP'er gemaakt. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, want dan maak je misbruik van het systeem. 1 opdrachtgever is geen opdrachtgever en dit noemen ze dan ook schijnzelfstandigen.
Er is grote onrust onder ZZP'ers. De Eerste Kamer is in de laatste week van januari akkoord gegaan met de nieuwe regels voor ZZP'ers. Dat zijn zelfstandigen zonder personeel. De nieuwe regels moeten het gemakkelijker maken om te controleren of iemand schijnzelfstandige is. En dat zijn mensen die op papier werken als ZZP'er, maar in de praktijk een verkapt dienstverband hebben.
Dat was een van de aanleidingen voor de regering om opnieuw naar de regelgeving te kijken. In september 2014, nu 2 jaar geleden, werd met een grote meerderheid van stemmen in ons parlement een nieuwe wet aangenomen. De wet Deregulering, Beoordeling, Arbeidsrelaties. De DBA.
Een nieuwe wet, de wet DBA, moet werkgevers dwingen om schijnzelfstandigen een contract aan te bieden.
We zijn nu ruim 2 jaar verder. En wat blijkt? PostNL kan met die nieuwe regelgeving nog gemakkelijker en volstrekt legaal bezorgers als ZZP'er uitsluitend voor hen aan het werk zetten. En professionals, dus mensen die zichzelf laten inhuren vanwege een expertise, zoals ik, die worden op grote schaal buiten de deur gezet. Tienduizenden ZZP'ers hebben geen opdrachten meer.
Maar de Belastingdienst wijst tot nu toe de helft van de contracten waar ZZP'ers mee komen af. Het maakt werkgevers kopschuw nog freelancers in te huren.
Ik freelance voornamelijk bij de omroep en krijg geen grote opdrachten meer van ze. Vanwege die wet DBA. Omroepen sturen ons naar zogenaamde payrolling bedrijven. En dat is een soort schijnconstructie. Of ze maken nog meer van die waardeloze tijdelijke deeltijdbaantjes. Deze wet zorgt dus voor schijnwerknemers.
Het is echt sporadisch dat er een ZZP'er een dienstverband aangeboden krijgt als hij het zelf al wil, als het hem zelf al past.
Maar wat ik zie is dat eigenlijk gewoon massaal ZZP'ers worden opgezegd. En je ziet het dus nu al in de bouw en in de zorg. Maar het gaat nu ook echt met die interim professionals ook spelen.
Ik heb daar op dit moment heel veel last van. Als er niets gebeurt, ben ik over een half jaar mijn al jaren goedlopende bedrijfje gewoon kwijt.
Dit kabinet laat dit nu al veel te lang duren. Moties om dat op te lossen worden consequent weggestemd door de coalitie. Kan de staatssecretaris nu toezeggen dat hij in die brief zorgt voor een volwaardige positie voor ZZP'ers? Die echt hun plek krijgen op de arbeidsmarkt in plaats van door minister Asscher te worden weggezet als uitgeknepen citroenen.
Maar gelukkig lijkt er wel iets te gebeuren. Steven van Weijenberg van D66 is een van de Nederlandse parlementariërs die nu opkomt voor de ZZP'er. Hij twittert en interrumpeert dat het een aard heeft. Ik heb hem daarover een tijdje geleden gemaild en dat contact was zo leuk en goed dat ik hem vroeg of hij niet een keer in mijn podcast wilde. De wederzijdse voordelen: hij kan een keer over deze kwestie praten zolang hij wil, want ik hoef het niet in te dikken tot een reportage van 3 minuten voor radio of tv. En ik, of eigenlijk wij, jij als luisteraar en ik, wij krijgen een inkijkje in hoe het nou in Den Haag gaat met een wet die goed bedoeld was, maar helemaal verkeerd uitpakt. En daarom ontmoet ik op maandag 14 november Steven van Weijenberg in de fractiekamer van D66 in de Tweede Kamergebouwen aan het plein in Den Haag. Steven begon meteen over de resultaten van een onderzoek die deze dag bekend werden.
Vandaag hadden we Head First weer, heb je dat gezien?
Nee, nu vertel.
Nou ja, eigenlijk ook weer gewoon heel veel ZZP'ers die aangeven: ik heb er gewoon last van in mijn opdrachten. Ja. En eigenlijk nog meer opdrachtgevers die aangeven: we durven niet meer.
Ja, precies.
Steven van Weijenberg, je twittert hier, we gaan jullie en jij hebben we afgesproken, je twittert hier volop over. Sterker nog, ik zag dat je gisteren een presentatie had. Klopt dat gisteren? Was dat gisteren?
Ja.
Van de D66-lijst waar je in 2017 op nummer 10 op de lijst staat. Waar je een korte speech houdt, staand naast Alexander Pechtold, over wat je hoofdpunten zijn. Waarbij je letterlijk nog even aanhaalt in die 30 seconden die je had, dat je het voor de ZZP'ers wil gaan opnemen.
Ja, dat laat zien. Ik vind het heel belangrijk. Ik hoop dat dat ook al wel bleek uit mijn eerdere opmerkingen over deze wet. Ja. Ja, ik begin mij toenemend gewoon zowel te storen als zorgen te maken over het beeld wat ik te veel proef, alsof die ZZP'er een probleem is. En er zijn ook problemen, weten we allebei, voor beelden waarvan je denkt: hey, dit zijn geen bewuste zelfstandigen. Maar het overgrote meerderheid van die ZZP'ers, die zelfstandige professionals, die zijn gewoon heel tevreden. En dat blijkt uit elk onderzoek. En daar lijkt nu af en toe bijna een soort heksenjacht op gaande. En die wet DBA, we gaan daar zoveel dieper op in. Ja, die is in de praktijk. Ja, ik zie om mij heen gewoon letterlijk zelfstandig hun banen kwijtraken. Of hun banen, hun opdrachten, moet je natuurlijk zeggen. En ik spreek de eindeloze rij opdrachtgevers, grote opdrachtgevers, die zeggen: ja, meneer Van Weijenberg, ja, maar ik durf het gewoon niet meer.
Dat hoorde ik dinsdag. Afgelopen dinsdag toen was er een vragenuurtje waar Pieter Omtzigt, je collega van het CDA, die hier ook veel mee bezig is, die stond tegenover staatssecretaris Wiebes en jij sprak ook in. En daarbij noemde je dat lijstje met die namen van bedrijven. Zijn dat echt mensen die naar jou toekomen die ze, of bel je ze zelf? Of hoe werkt dat?
Nee, dat zijn allemaal bedrijven waarvan wij hetzij van professionals die daar hun werk verliezen, hetzij ook gewoon in gesprek hier gewoon horen dat ze het niet meer aandurven.
Hier in Den Haag, in de Tweede Kamergebouw?
Ja, hier in Den Haag, maar ook letterlijk ook gewoon in mijn privéomgeving spreek ik gewoon werkgevers die zeggen: ja, ik heb een bedrijf, ik heb mensen in dienst, maar ik werkte ook veel met professionals, die huurde ik in voor klussen. En ja, als ik nu een beetje de berichtgeving zie en ik zie die wet DBA, ja, dan denk ik dat ik daar maar even mee ophoud, dat ik de payroller heb gebeld. Ja. En ja, dan betaal ik maar 10% opslag, vind ik zonde geld. Maar ja, dan weet ik in ieder geval dat mijn hoofd niet op het hakblok komt te liggen. Ja. En ja, dat zie je terug. En ik spreek ook heel veel organisaties van zelfstandig professionals. Vandaag hadden we weer die studie van Head First. Eerder allemaal studies ook van belangenorganisaties van zelfstandigen. En het patroon is gewoon helder. Het staat onder druk. ABN AMRO had nog een studie gedaan. Zag je ook minder ZZP'ers in het tweede kwartaal. Nou, ik vrees dat het derde kwartaal alleen nog maar erger wordt. En heel veel zelfstandigen zeggen tegen mij van: ja, dat verbaast me eigenlijk niet. Want ik heb al sinds dit kabinet van start is het beeld dat ze het niet zo op ons hebben. Nee. Dat ze ons vervelend vinden en een beetje eng. Eerst had je natuurlijk al die zelfstandige aftrekbezuiniging van 500 miljoen. Groot geld. Dat hebben we gelukkig als D66 van tafel weten te spelen in de begrotingsonderhandelingen. Maar dat was natuurlijk wel een valse start voor dit kabinet. Hè? Ja. Dat ook de VVD eigenlijk meeging in die Partij van de Arbeidwens.
Dat was al heel snel, hè? Dat was 2012, 2013.
Ja, maar daarmee was wat mij betreft wel de toon gezet. Hè? We hadden het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid gehad met een ZZP-boete. Hè? Nou, dat kwam in het regeerakkoord terecht. Nou, die kwam van tafel. Toen kwam daar nog die beruchte wet BGL overheen. Ik weet niet of je die nog kunt herinneren. Ja. De beschikking geen loonheffing. Dat was het eerste voorstel als opvolger van de VAR. Nou, daarvan kreeg iedereen echt meteen spontane migraine aanvallen. En die is toen uiteindelijk ook van tafel gegaan en vervangen door de wet DBA. Ja.
En dat was 2014.
Ja, en toen zag je eigenlijk dat heel veel zelfstandigen wel een beetje de indruk hadden. Dit kabinet, dat haalt niet zo van ons. Hè? En,
eventjes, D66 heeft ook voor die wet gestemd, hè?
Zeker. Misschien is het misschien wel goed om daar even op terug te pakken. De context toen wij die wet DBA in de Tweede Kamer behandelen, en ik loop daar ook helemaal niet voor weg, was dat daar lag de wet BGL. En dat was echt een volstrekt onwerkbaar onding. En op dat moment hadden we een hele grote problemen in de zorg. Ik weet niet of je dat nog weet. Het ging om hoogwaardige verpleegkundigen in de 24-uurzorg en in de, zeg maar, de terminale zorg. En die verloren allemaal hun opdrachten. Ja. En daar hadden ze na heel lang aandringen uit bijna de hele Kamer, is daar een oplossing waarin er eigenlijk een soort convenant werd afgesloten. En door dat convenant konden die duizenden verpleegkundigen gewoon als zelfstandigen blijven werken. En dat wilden ze heel graag. En toen er dus die BGL sneuvelde, die wet beschikking geen loonheffing, ontstond een beetje het beeld. Nou, misschien werkt het wel als je met een soort overeenkomsten, modelovereenkomsten werkt. Ja. Dat was in de zorg namelijk, bleek dat de oplossing om duizenden zelfstandigen aan het werk te houden. En vanuit die context heb ik toen ook naar die wet gekeken. Is die ook opgesteld. En ik heb wel tijdens de Kamerbehandeling gezegd, dit is natuurlijk dus een wet die het makkelijker moet maken, niet moeilijker. Ja. En het is ook wel tekenend, want de SP stemde toen tegen die wet, want die vonden ze te veel pro-ZZP. Ja,
dat was de enige partij in de Kamer die tegenstemde.
Ja, maar waarom stemden ze tegen? Omdat die wet te aardig was voor zelfstandigen. Die was niet streng genoeg.
Okay. Ja.
En toen kwam de uitwerking. En toen zijn wij als D66 heel snel het vertrouwen verloren. Omdat wij toen kregen we allemaal signalen. Zoals, nee, maar dat mooie convenant wat er lag in de zorg, dat kon toch niet met die nieuwe spelregels. En we merkten dat het steeds bureaucratischer werd. He, ons was een heel eenvoudig, simpel, minder administratieve lasten. Nou, het werd alleen maar ingewikkelder. Dus wij hebben heel snel tegen de staatssecretaris gezegd, ja, als je het zo gaat uitwerken, dan ben je ons aan het kwijtraken. Mm-hmm.
Waar hing dat precies op?
Dat hing erop dat wij merkten dat het een soort, die modellen werden steeds grotere juridische monsters.
Ja, die overeenkomsten zelf, dus ja. Die modelovereenkomsten.
Ja, en ook wel de sfeer waarin dat dan getoetst zou gaan worden. Ja. Waarin allerlei dingen waarvan wij ervan uitgingen dat natuurlijk gewoon kon, werd allemaal steeds moeilijker en moeilijker. Hè? Het werd steeds meer een soort scherpslijperij, waardoor je nauwelijks nog door dat hoepeltje kon springen. Ja. En dat zag je ook. Toen die wet dus uiteindelijk in de Eerste Kamer belandde, zag je ook een heel interessant fenomeen. Toen heeft D66 eigenlijk gezegd, wij zijn om drie redenen tegen. We zijn bang dat echte zelfstandigen hier last van krijgen en niet worden geholpen. Dat was het doel, maar dat niet zou gaan gebeuren. Wij zijn bang dat je de schijnzelfstandigen met deze wet niet echt aanpakt.
Ja.
En de derde is, we missen
een groot probleem trouwens rond die tijd. Veel reportages op televisie bijvoorbeeld over de postbezorgers die door PostNL buiten de deur werden gezet van je wordt nu zelfstandig en de PostNL als enige opdrachtgever hadden.
Precies, misschien kom ik nog even op terug. Okay. Want ben ik volstrekt met je eens met deze, vind ik echt een illustratie waar die wet dus ook niet werkt. En de derde reden waarom wij tegen waren in de Senaat was dat mijn collega Alexander Rinnerkan zei, het is echt de verkeerde volgorde. Je moet eerst een visie hebben op die arbeidsmarkt en dan dit. Nu wordt hier een instrument in isolement gebracht, zonder dat er een visie is hoe je nou verder wil met de arbeidsmarkt, met de positie van werknemers en met de positie van zelfstandig professionals. Nou, toen hebben wij tegengestemd.
In de Eerste Kamer is tegengestemd.
Hebben wij tegengestemd. Daar stonden we bijna alleen met ChristenUnie en GroenLinks en de Partij voor de Dieren. En dan zie ik je kijken van, hey, de SP was toch tegen? Ja. Nee, maar de SP was opeens voor, want die kregen door dat die wet heel streng was. Dus soms herken je op dit dossier aan de tegenstander de juiste weg. En wij zijn stuivertje gewisseld. Naarmate wij doorkregen dat dit streng werd geïmplementeerd op een manier die gewoon star was voor ZZP'ers, werden wij kritisch en dus tegen. En de SP vond die wet een steeds groter succes worden en heeft uiteindelijk voorgestemd in de Senaat. Dus wij zijn letterlijk stuivertje gewisseld.
De Eerste Kamer stemde erover op 2 februari 2016. En toen is de wet aangenomen. De SGP, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS en nog wat partijen, waaronder de SP en de PVV, stemden voor. De partij die tegenstemde was inderdaad D66 en ook nog ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren.
Ja, en vanaf dat moment eigenlijk zag je letterlijk elke week het aantal bezorgde signalen toenemen. Nou, ik heb set na set vragen aan de staatssecretaris gesteld over de onzekerheid. En je ziet gelukkig dat inmiddels ook andere partijen die het wel gesteund hebben ook steeds kritischer worden. Hè? Het CDA noemde je net zelf al. Die hebben voorgestemd in de Senaat, maar beginnen inmiddels ook heel bezorgd te worden. Ja. En ik maakte mij zorgen. Maar ja, en het is aardig om ook nog eens die motie van Alexander Inhorkamp bij te pakken. Maar al die zorgen, die komen nu gewoon uit. Ja, ja. En ik krijg meestal graag gelijk, maar ik vind het hier vooral heel jammer dat we gelijk krijgen.
Nou ja, want het is ook interessant wat je zegt. Er zijn inderdaad inmiddels meer partijen die zich aansluiten bij deze kritiek. Sterker nog, ik heb even opgeschreven wie er eigenlijk afgelopen dinsdag allemaal aan de microfoon kwamen. Om te beginnen was er dus Pieter Omtzigt van het CDA, die om te beginnen de vraag stelde. Je was er zelf bij, dus D66. Norbert Klein, dat is ex-50PLUS, maar dat is in ieder geval ook eentje. Rick Grashoff van GroenLinks kwam aan de microfoon. En Meili Vos van de PvdA en Erik Ziems van de VVD. Van die eigen VVD, van die eigen staatssecretaris van hem. Ja, het is bijna alleen nog de SP, maar dan zijn we er zo ongeveer. Volgens mij is dit een enorme club binnen de Tweede Kamer inmiddels die tegen is.
Ja, maar waren ze allemaal maar tegen?
Een aantal van niet. Vind je niet dat ze tegen zijn?
We hebben een groot debat gehad ruim een maand geleden. Ja. Daar hebben wij een hele bak moties in gediend. Eén daarvan was zorg nou dat die beoordeling van die modelovereenkomsten, dat de Belastingdienst daar gewoon de ruimte pakt die de wet hen biedt. Ja. Want wij krijgen een signaal dat ze wel heel strikt dat interpreteren. Die motie is gelukkig ook met steun van de VVD aangenomen. Wij zeiden, staatssecretaris, ga nou niet tot mei wachten, maar kom al uiterlijk in december terug met een nieuwe tussenstand, want het moet veel beter. Ja. Ook aangenomen. Maar wij hadden ook een aantal moties ingediend, en dat gold ook voor andere partijen. Die zeiden, nee, deze wet moet op de schop. Die wet moet ook inhoudelijk op de schop. Ga nou het criterium, wat is een arbeidsovereenkomst en wat is een ZZP'er, ga dat nou verduidelijken en geef nou, als iemand nou echt evident zelfstandig is, geef dat nou een aparte plek en zorg ook dat dat meeweegt of iets wel of niet mag. Ja. Nou, heeft de VVD gewoon tegengestemd. Ja. Wij zeiden, zeg nou, elke opdrachtgever die niet malafide is, hè, dus van slechte wil, maar die opdrachtgever die krijgt nooit naheffingen. Mm-hmm. Die motie is verworpen door de VVD. Ja. Een motie van het CDA om het arbeidsrecht ook aan te passen, waar ik het erg mee eens ben, heb ik ook om gevraagd. Verworpen door de VVD. Dus wat je nu ziet, hè, is dat dat veel partijen zijn kritisch. Gelukkig is dat kamp wordt steeds breder. Hè. Alleen de coalitie, zeker de VVD, heeft grote woorden gesproken. En ik vind nu wel dat nu het water zoveel ZZP'ers nou minstens aan de lippen staat. Ja. Dat het nu gewoon om moet. En ik was blij met het vragenuurtje trouwens, omdat de staatssecretaris nu voor het eerst toegaf, al mijn voorlichting, al mijn dit, het werkt niet. Nee. Ja, dan kan er maar één conclusie zijn. Ja. Dat je een wetswijziging maakt.
Daar heb je op aangedrongen. Je zei van, dit duurt allemaal te lang. Moties worden hier weggestemd door de coalitie. Geef de ZZP'er nou een volwaardige plek in het arbeidsrecht. Antwoord van Wiebes.
Het is niet dat ik hier om geduld vraag. Ik heb in overleg met de Kamer een brief toegezegd op 19 december. En ik heb besloten die nog in november te sturen. Dus ik versnel het, omdat daar reden voor is. Omdat we allemaal hier de urgentie voelen. Ik ook. Ik krijg zeer veel opdrachtgevers, maar ook organisaties van opdrachtnemers aan mijn tafel. Ik denk dat ik vrij aardig weet wat er speelt. En voor mij alle reden om dat te versnellen. En die brief, die komt er dus aan.
Maar dan denk ik, ja, we hebben al vaker een brief van Wiebes gehad. Meestal staat er gewoon niks in. Wat verwacht je zelf van die brief?
Ik snap heel goed je skepsis. En die zou ik ook hebben als ik gewoon opdrachten kwijtraak. En zie dat ze daar in de politiek wel praten. Maar dat dit probleem nog steeds voortduurt. Terwijl, we hebben het nu al maanden over. Ja.
Waar hangt dit op?
Hier zit natuurlijk gewoon in de coalitie is hier natuurlijk een bakdebat over. Wat je nu volgens mij ziet.
Is dit echt de traditionele clash tussen de rechtse VVD en de linkse PvdA, wat je hier ziet?
Nou, volgens mij wat je ziet is dat bij de PvdA, minister Asscher heeft natuurlijk geen fan van ZZP'ers. Hij vergelijkt ze laatst weer met uitgeknepen citroenen. En De PvdA vindt die ZZP'ers gewoon over het algemeen... Nou ja, we hebben daar allemaal voorstellen van gezien... waar ZZP'ers over het algemeen niet beter van werden. Mm-hmm. Dus de VVD zal hier denk ik nu het breekijzer moeten zijn. Ik ben om één reden optimistisch. Hij gaf nu wel expliciet toe, en dat was voor het eerst... De staatssecretaris gaf voor het eerst toe... dat de voorlichting, modelovereenkomsten, dat dat niet genoeg werkte.
En daarmee is duidelijk dat de stellige garanties van mij... maar ook van de minister-president aan dit katheder... dat er geen boetes worden uitgedeeld aan goedwillende opdrachtgevers... heeft nog niet geholpen. Daar moeten we wat aan doen. Het is inmiddels helemaal duidelijk... dat we alleen met voorlichting en modelovereenkomsten daar ook niet komen.
Ja, dus wat mij betreft heeft hij dinsdag echt verwachtingen gewekt... dat hij nu veel radicaler het roer om gaat gooien. En dat is ingewikkeld.
Want dat is altijd het makkelijke geweest. Er is gezegd van, ja, de communicatie is niet optimaal. Of de voorlichting. Of we moeten het nog maar een keertje uitleggen. Ja, maar als hij daarmee komt, zeg jij, als daar kan hij nu niet meer mee komen.
Nee, dat is niet genoeg. Broer, je hebt hier, dat kunnen de luisteraars niet zien. Je hebt hier letterlijk het verslag van die sessie voor je neus. En dan zegt hij gewoon, modelovereenkomsten en voorlichtingen werken niet zoals ik had gedacht. Dan moet het roer om. Nou, ik denk dat hij nog veel meer zekerheid aan die opdrachtgever op korte termijn kan geven. Ik ga jou echt ook geen naheffing geven. Want dat is natuurlijk echt, het is gewoon een soort koperstaking aan de hand. Hè. Die opdrachtgever zegt gewoon, ik durf het niet.
Maar het staat op de website van de Belastingdienst inmiddels... van er komen geen heffingen, er komen geen boetes. Maar ook zelfs dat is dus niet genoeg.
Nee, dus blijkbaar is het vertrouwen zo ver weg... en de angst zo groot dat allemaal niet meer werkt.
Nee.
En ik denk dat je een onderscheid moet maken... tussen de korte en de wat langere termijn. Op korte termijn zullen we toch echt meer zekerheid moeten geven. Ja. Ook aan die opdrachtgever.
Ja.
Kijk, en in nood gaan we terug naar de VAR. Maar...
Denk je echt dat kan, dat dat een optie is?
Het kan, maar ik word er natuurlijk ook niet heel vrolijk van. Die VAR was ook niet fantastisch, laten we daar ook eerlijk over zijn. Wat je eigenlijk ziet, hè, als ik nu naar de arbeidsmarkt kijk... en ik probeer even een stapje terug te nemen van die wet... dan hebben we in Nederland, je bent of werknemer... daar is een heel streng kader voor met gezag en loon en arbeid... of je bent... zelfstandige, en dat is in de arbeidswetten bijna nog... is dat meer geënt op iemand die voor particulieren werkt. Mm-hmm. Of ik gebruik vaak iemand die de schoenhersteller in de straat. Maar daartussen is natuurlijk een hele nieuwe werkvormen zijn ontstaan... van heel veel zelfstandigen die niet in isolement voor particulieren werken... maar die gewoon in organisaties werken.
Ja. Professionals nooit over het algemeen genoemd.
Professionals, die worden ook ingehuurd bij de omroep voor klussen. Die hebben veel verschillende opdrachtgevers... Het arbeidsrecht laat dat niet zien. En het voorbeeld wat mij daar het meest trof... is dat voorbeeld van PostNL en een redacteur. Mm-hmm. Bij PostNL is wel een modelovereenkomst. Terwijl we denk ik ons met elkaar kunnen afvragen... zijn dat nou dat is niet het eerste aan wie ik denk, die postbezorgers... als ik aan een zelfstandig professional denk. Niks te nadelen van hun werk, maar dat lijkt me toch vrij dicht bij een arbeidsrelatie liggen. Maar waarom krijgen die een modelovereenkomst? Omdat in die regel staat dat zij vrij vervangbaar zijn. Ja. En dan krijg je makkelijk... Dus je wordt, als jij vrij vervangbaar bent... krijg je sneller een goedkeurend stempel van de belasting. Maar als je daarover nadenkt, natuurlijk de wereld op zijn kop.
Ja.
Want iemand die dus niet vrij vervangbaar is... omdat hij specialistische kennis heeft... Hè, waarvan ik zeg, ik wil heel graag met jou in zee... en niet met de meneer of mevrouw naast jou... want ik wil jouw kennis inhuren... dan zou je denken, hé, dat is duidelijk een echte professional. Die heeft zulke bijzondere kennis, juist met... Hè, die is niet vrij vervangbaar. Maar dan wordt het dus juist moeilijker om als zelfstandig aan de slag te gaan.
Ja,
dat deugt niet. Dus dat arbeidsrecht moet fundamenteel op de schop. Maar dat gaat wel een proces van wat langere adem worden.
Ja, je voelt hem al. Hier zitten we een beetje op de kern van de kwestie. Hoe maak je nou uit voor die onwijs diverse groep ZZP'ers... van puntlassers tot chirurgen, of ze zelfstandig zijn of niet? Of... zoals het in het arbeidsrecht heet, of er sprake is van een inhoudingsplichtige arbeidsrelatie. Niet afhaken nu. Dit is juridisch en daar ga ik verder niet op in, want ik ben geen jurist. Maar dit is ook wel een klein beetje waar het misgaat bij die hele wet DBA. De overeenkomsten, die modelovereenkomsten, zijn zo ingewikkeld geworden door al die juridische taal die erin is komen te staan, dat puntlasser nog chirurg er wijs uit kan worden. Laat staan een eenvoudige radio- en podcastmaker als ik. Wat ik wel snap, is dat de staatssecretaris bij het ontwerpen van deze wet... is teruggevallen op een onwijs oude wet... waarin gedefinieerd is wat het verschil is tussen een zelfstandige en een loondienster. Oftewel tussen zelfstandig werk en loondienst. Twee belangrijke vragen. 1. Mag je het werk ongevraagd door iemand anders laten doen? Vrij vervangbaarheid. En mag je bepalen hoe je het doet? Is er sprake dus van een gezagsverhouding? Zeg je op een van deze vragen nee, dan is de kans klein dat je zelfstandige bent volgens dat oude arbeidsrecht. Maar voordat we dat veranderd hebben, dan zitten we dus weer, dan moeten we eerst dat door de Tweede Kamer niet krijgen. Dan moet het nog door die Eerste Kamer. En noem het allemaal op, dan ben je zo 2-3 jaar verder. Je bent sowieso een coalitie verder.
Ja, je moet het alleen wel doen wat mij betreft.
Ja, maar wat heeft de ZZP'er...
Maar dit is dus niet het enige antwoord. Maar het gaat wel om, dit is daar precies waar we het eerder in het gesprek over hadden. Je moet dus die positie... je hebt op dit moment toch een beetje het beeld dat een VVD-staatssecretaris beleid van PvdA-minister Asscher aan het uitvoeren is.
Ja, toch?
En dat beeld, dat knelt. En daar word ik heel gefrustreerd van. Ik loop daar ook hier af en toe tegen de muur aan. Moties om dat aan te passen worden verworpen. Maar naar de toekomst toe is dat wel, denk ik, de weg waar je naartoe wilt. En dat is een heel ingewikkeld debat. Want voor je het weet ga je weer nieuwe groepen met schaartjes knippen. Dan vallen mensen weer net of niet aan de kant. Heel ingewikkeld. Maar we zullen... De arbeidsmarkt is niet meer zo digitaal als... Hè, met of een freelancer die voor particulieren werkt of een werknemer. Daar is een hele nieuwe... Daar moeten we iets mee. Maar je hebt helemaal gelijk. Dat is maar het halve antwoord. Want voor morgen heb jij daar niks aan. Dan hebben al die luisteraars voor jou niks aan. Die zeggen, is allemaal leuk, meneer Van Wijnberg. Mooi verhaal. Ben ik het misschien nog wel mee eens ook. Maar ik heb wel vandaag geen opdracht. En daarom had ik dus ook bij dat debat bijvoorbeeld voorgesteld om nog veel explicieter die opdrachtgever gewoon zekerheid te geven dat hij nooit een naheffing krijgt. Want pas op, het gaat niet alleen om de boetes. Het gaat natuurlijk ook om de naheffingen. Ja. Dus dat zou je kunnen doen. Je kunt ultiem terug naar de VAR. Maar dat vind ik wel echt een noodgreep.
Laten we het even... Jij twittert ook nog regelmatig van weg met die wet. Ja. Die wet DBA. Terwijl ik onderhand iets heb van... hoe zeg je dat? Staan we wel tegen de juiste boom op te blaffen? Om even een Engelse uitdrukking verkeerd te vertalen. Ja. Is die wet nou slecht? Bij wie moeten we nou zijn? Moeten we nou bij de staatssecretaris zijn? Moet die de wet veranderen? Moeten we bij de Belastingdienst zijn die een andere uitvoering geven aan deze wet? Moeten we bij de opdrachtgevers zijn omdat die om een of andere reden verwachten dat er een soort arbeidseconoom Ronald Dekker, die zei het in de Volkskrant afgelopen weekend, van ze willen een in beton gegoten toezegging van de Belastingdienst dat ingehuurde ZZP'ers niet achteraf als werknemers worden aangeslagen. Terwijl zoiets, ja, dat bestaat natuurlijk helemaal niet. Het bestaat nergens. Niemand gaat dat afgeven. Of moeten wij ook zelf, als de zelfstandigen... moeten wij zelf als zelfstandigen niet misschien ons ook wat meer laten horen? Want ik heb zelf heel erg het gevoel dat wij ons in het hele proces, het proces zelf, een beetje over ons heen hebben laten lopen. Ja, dit leg je nu echt 1000 vragen,
ja,
maar goed.
Dit zijn zeker 6 vragen.
Kies er maar eentje.
Ja, laten we ze misschien eens gewoon even aflopen. De eerste is dat dit gewoon gaat over hoe kijk je er naar tegen de arbeidsmarkt. Dat is toch uiteindelijk is de onderliggende debat gaat over... vind je dat er een plek is voor zelfstandig ondernemers, zelfstandig professionals, ook in organisaties en bedrijven? He, want het knelt niet bij...
Oh, principieel, vind je principieel?
Principieel. Ja. En ik beantwoord die vraag volmondig met ja. Ja,
nou, even vanuit de omroepen. De omroepen hebben een flexibele schil nodig. Dat roepen ze zelf, maar dat vinden wij als freelancers ook. Van, als je bij mooie projecten wil zitten, moet je zelfstandig zijn.
Ja, en mijn stelling is, mensen die graag voor een baas willen werken in loondienst moeten die kans krijgen. Ja. Daar hebben we ook allerlei, ook als D66, allerlei voorstellen voor gedaan. Hè, met belastingvoordelen, maar ook met minder financiële risico's. Hè, veel mensen willen graag gewoon in dienst, dat moet ook kunnen. En heel veel werkgevers durven overigens ook dat nu niet, hè, mensen een contract voor onbepaalde tijd geven.
Een heel andere problematiek.
Nee, precies, maar het hangt wel samen. Ja. Voor die groep moet je het makkelijker maken. Maar mensen die zeggen, ja, maar mij past dat ondernemerschap beter. Hè, voor eigen rekening en risico. Die wil je wat mij betreft ook alle ruimte geven. Soms heb ik de indruk dat zelfstandig en werknemerschap bijna tegen elkaar wordt opgezet. Ik wil graag dat mensen kunnen kiezen wat het best bij hen past. En dat opdrachtgevers en organisaties ook kunnen kiezen wat wil ik nu hebben. Wil ik nu een zelfstandige professional of gewoon iemand in loondienst? En allebei moeten gewoon makkelijker worden. Ja. Dan ga je kijken naar het concrete probleem op de korte termijn. En dan snap ik heel goed de vragen die... De vraag van, ja, maar wordt dit niet een proces van lange adem? Ja. Maar het begint wel met, sta je nou met een positieve grondhouding over zelfstandige professionals of niet in de wet staat?
Ja, oké. Okay. Maar goed, even terug naar de vraag dan. Ja. Er was een beginvraag, dat is namelijk van, jij twittert, weg met die wet. Is dat de juiste boom om tegen aan te blaffen?
Volgens mij, kijk, uiteindelijk, als je blaft tegen de boom die kabinet heet, dan... Wat ik niet sterk vond van Wiebes in dat debat, was dat hij op een gegeven moment begon met zeggen, hè, dat debat dat we een maand geleden hadden, ja, dan moet hij bij minister Asscher zijn. Ja. Ja, dat mogen ze binnen het kabinet lekker oplossen. Maar het is waar, dit is niet alleen een fiscale vraag. Dit is ook een arbeidsrechtvraag. Dus ja, wat mij betreft is dat debat in december ook met minister Asscher. En ja, wat mij betreft vraagt dit zeker zoveel aan de arbeidsrechtenkant als aan de fiscale kant. Dan zitten we nog steeds met een wet DBA die wel gewoon telt. En je kunt zeggen, ik ga terug naar de VAR. Nou, dat vind ik de noodgreep. Dat heb ik ook de VVD wel eens al horen zeggen. Maar ik kan me ook nog voorstellen dat je in de tussentijd probeert om maar wat andere criteria te doen. Wij hadden voorgesteld, we gaan nou meewegen of iemand gewoon een zelfstandig professional is. Dat kun je op allerlei manieren doen. Dat is allemaal overigens best ingewikkeld, maar dat zou je al op korte termijn kunnen doen. Ik zag vandaag weer wat voorstellen van, nou, boven een bepaald tarief gaan we er gewoon vanuit dat je zelfstandige bent. Of als je al zoveel jaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Of je werkt minder dan 8 uur als zelfstandige, dan ben je ook vast dat niet. Dus zo kun je, zou je in de tussenperiode alvast wel een paar, hoe ik zeg, voor u en u en u en u, ja, geldt in ieder geval gewoon, u bent zelfstandige, dan weet uw opdrachtgever dat ook als ik u inhuur. Dat overigens, al die grenzen zijn arbitrair. Is het dan 30 of 20 of 40 euro? Ja. Is het 2 jaar, 1 jaar of 3 jaar bij de Kamer van Koophandel? Is het 8 uur, 10 uur of 6 uur zelfstandig professional zijn?
Daar kun je het over hebben.
Daar kun je het over hebben. Dat is ook allemaal, dat is een hartstikke. Maar je zou wel met een soort beleidsregels dan op hele korte termijn kunnen zeggen, al die mensen, weet gewoon bedrijf, als u iemand inhuurt als zelfstandige met dit en dit, dan krijgt u zeker de belastingdienst op uw nek. Ja. Dat zal allemaal grofmazig zijn, maar dat kan voor op de korte termijn misschien helpen. Net zo goed als mijn punt, geen boetes, geen naheffing, als u van goede trouw opdrachtgever bent. En dat is de korte termijn. En vanuit daar kunnen we dan langzaam door naar het echt lange termijn perspectief met aanpassing van arbeidswetten. Hè, bijvoorbeeld die gezagverhouding waar we het net over hadden, dat knelt gewoon bij professionals. Ja. Hè, dat je zegt, nee, die postenneller is een zelfstandige omdat die vrij vervangbaar is. Maar die specialistische IT'er die hij inhuurt vanwege speciale kennis, is juist omdat alleen hij het kan, is het minder makkelijk om in te huren. Ja, dat is toch, dat is koekoek.
Ja, precies. Ja, dat is onzin inderdaad.
En tegelijkertijd overigens, ook niet vergeten, als er uitwassen zijn, en die zijn er ook, moet je daar wat aan doen. Ja,
maar dat kon onder de VAR ook al.
Ja, nou ja, Erik Wieber zegt altijd, ik kon die VAR slecht handhaven. Mijn stelling is dat ze nooit tot het gaatje zijn gegaan in rechtszaken. Maar die VAR wil ik niet heilig verklaren. Nee. Dus laten we het liefst, ga ik ook, nadat we de korte termijn, gewoon de koperstaking noem ik het maar even, hebben opgelost. Ja. Toe naar een systeem wat gewoon veel meer meeweegt dat zelfstandig professionals iets aparts op de arbeidsmarkt is. Ja. Waar we ruimte voor moeten bieden. En in de VAR had je dat hele middenstuk tussen een, zeg maar even een freelancer die voor individuen werkt. Hè, dus laten we even de schoenhersteller. En aan de andere kant de werknemer in loondienst. Daartussenin zit van alles. En de VAR pakte dat allemaal. Ja. Alleen nu die VAR daar weg is, is eigenlijk dat hele middensegment is nu allemaal bijna, oh nee, dat mag niet meer geworden. Nee. Dat was nooit de bedoeling van de wet. Nee. Niet van ons, maar volgens mij ook niet van de staatssecretaris. Nee. En wat we tegelijkertijd natuurlijk moeten doen, is wel zeggen, het is natuurlijk wel heel raar, dat wie spinnen er nu gade bij? Paywallbedrijven. Ik gun paywallbedrijven ook hun omzet. Ja. Maar wat je eigenlijk nu ziet gebeuren, is, dat was natuurlijk een heel pijnlijk moment in dat debat. Hè. De Partij van de Arbeid heeft ooit voorgesteld gelijkere spelregels. Net zo betalen voor payroll-medewerkers als andere werknemers die je inhuurt als bedrijf. Nou, bijna Kamerbreed zeiden we, dat is een goed idee. Alleen de PvdA heeft nu gezegd, ja, die motie wordt niet uitgevoerd. Dus je zag nu de gekke situatie dat de hele oppositie tegen het kabinet zei, gaat u nou die motie van de PvdA alsnog uitvoeren? En de PvdA stemde daartegen. Oh ja. Heel pijnlijk. Ja. Want die payroll, dat zijn nu de grote winnaars. Ja. En hoe komt dat? Dat is omdat dus blijkbaar echt iemand in dienst nemen, dat kunnen bedrijven niet, omdat daar financiële risico's hebben bij ziekte, ontslagregels, allemaal star. Maar een zelfstandige inhuur is ook al ingewikkeld geworden. En dus vlucht iedereen nu maar weg in of tijdelijke contracten of payroll of uitzend. En dat kan voor ziek en piek allemaal prima. Maar dat is natuurlijk zonde als je dat doet omdat een vaste baan bieden durf je niet meer. En een zelfstandige inhuur ook niet meer. Ja, dan hebben we de arbeidsmarkt wel aardig aan de kloten geholpen, excuse LMO. Dus daar zullen we wat moeten. En ik realiseer me dat we dat echte perspectief, dat doen we niet in een dag of een namiddag. Nee, dus we zullen wat mij betreft nu echt tegelijkertijd 2 dingen moeten doen. Op lange termijn laten zien, vinden we nou dat die ZZP'er een plek heeft verdiend op de arbeidsmarkt, een volwaardige plaats? En die vraag beantwoordt D66 volmondig met ja. Want laten we ook niet vergeten, elk onderzoek blijkt dat het merendeel van de ZZP'ers is uit eigen vrije wil. Ja. Is hartstikke tevreden. Hè? Hebben werkplezier wat gemiddeld hoger is dan van een werknemer. Ja. Ze zeggen, ik kan werk en privé veel beter combineren. Ik kan mijn eigen tijden doen. Daar heb ik allemaal voor gekozen. Ja. Dus laten we nou niet, je hebt de indruk dat soms de excessen, en die zijn er, jij zei dat net ook al, hè, met schijnzelfstandigheid, ze zijn er. Maar dat we daarmee niet nou... Dat, hele...
dat is niet de norm inderdaad, nee.
Dat is niet de norm, dat is enkele procenten. Ja. Dat zijn enkele procenten te veel. Ja. Graag wat aan doen. Maar op dit moment lijden al die bewuste zelfstandige professionals daaronder. En aan de andere kant zullen we dus op de korte termijn... en dat is hartstikke ingewikkeld... dingen moeten bedenken... om de markt gewoon heel snel weer op gang te brengen. En
ja, ik heb het idee dat hier in dit huis een beetje moet gebeuren. In deze kamer. De bedoel ik niet de fractiekamer van D66. Wat is dit?
De fractiekamer van D66. Mooi, hè?
Ja, ik vind hem prachtig, ja. Met mooi houtsnijwerk, et cetera. Mooi uitzicht trouwens ook. Maar ik bedoel, in dit huis in de Tweede Kamer... moet dat voor een belangrijk deel gebeuren. Maar wat kan de zelfstandige op dit moment nou eigenlijk... Wat kan hij nou doen? Wat kan hij op dit moment doen? Moeten we echt alleen maar, kunnen we alleen maar afwachten waar Wiebes straks met wat voor brief die komt nog in november? Of wat de commissie Boot ergens halverwege december, waar die mee komen? Wat kunnen we doen?
Ja, ik hoop af en toe ook dat de commissie Boot eerder komt. Hè. Er was vorige week een gerucht dat het rapport ook al klaar zou zijn. Dus okay. Bij het vragenuurtje was ook wel de vraag, als u nu eerder komt, dan gaan we ervan uit dat het ook met de commissie Boot is. Ja. Je vraag is...
Trouwens, die onderzoeken de modelcontracten, wat daarmee aan
de hand is. Ja, of dat dan in de praktijk eigenlijk aansluit bij wat ooit het doel was. Ja. Ik heb daar zo mijn mening over. Maar goed, het is een onafhankelijke commissie. Dus ik ben heel nieuwsgierig, vooral wat zij...
Hoe zij nee gaan zeggen.
Ja, maar goed, laat ik het doen. We hebben dat. Ik kijk dat. Ik zie dat met vertrouwen tegemoet, zeg ik maar even.
Politiek, ga verder.
Ja, nee, maar goed, die mensen moeten heel onafhankelijke werk doen. Dan moet je ook als politiek niet opduwen. En,
wat kunnen we doen?
Wat we denk ik kunnen doen is dat...
De ZZP'er.
Het eerste is dat je op dit moment toch overal kijkt hoe lukt het nog wel. Dat is heel moeilijk, maar dat doen jullie allemaal. Daar heb je niemand, geen van jouw luisteraars heeft mij nodig om te vertellen om nog maar alles te doen om wel die opdrachten te houden. Dat zou echt aanmatigend zijn als ik jullie daartoe zou oproepen.
Nee, maar goed, ik heb die grote omroepen tegenover me. Hè, en die zijn zo wantrouwig, zo wantrouwig.
Ja, en die zijn echt kopschuw gemaakt door deze wet. Ja. Die zijn echt kopschuw gemaakt, dat is precies waar het dus ook misgaat. En wat ik wel kan, en dat vind ik nog wel goed de afgelopen jaar... dat zag je eerst al met die zelfstandige aftrek. Maar laten we eerlijk zijn, dit gaat over iets nog veel fundamenteelers. Namelijk niet eens meer hoeveel belasting... je moet betalen. Dit gaat over, heb ik überhaupt nog werk? Ja. Kan ik nog aan de slag? Ja. En wat ik wel... In die zin vond ik dit wel een... in alle pijnlijkheid en hoe gefrustreerd ook ik ben... dat het nog niet lukt om er ook in de Kamer doorheen te breken... omdat de coalitie toch nog veel wegstemt. Maar ik hoop echt overigens dat dat gaat veranderen. Maar wat ik heb gezien is dat ik juist heel veel zelfstandige professionals... zich nu heb horen uiten. En heb horen zeggen, nee kabinet, ik ben niet zielig. Ik ben geen uitgeknepen citroen, ik wil gewoon werken. En wie ben jij, kabinet, om mij dat nou op dit moment onmogelijk te maken? De opstand, dat is een groot woord, maar laat ik het toch maar even noemen. Hè? In de media, op sociale media. Jullie hebben ontzettend van je laten horen. Mijn inbox ontplofte. Dus hebben heel veel professionals gewoon lekker aan het werk waren... en dachten Den Haag is Den Haag. Hebben jullie je juist heel erg geuit. Zeker ook omdat natuurlijk een aantal van de belangenverenigingen... hebben heel lang deze wet wel gesteund. Mm-hmm. Veel langer dan D66. Nou, die zie ik overigens inmiddels ook omgaan. ZZP Nederland, vorige week in feite volgens mij ook het roer omgegooid. Mm-hmm. En dat komt, jullie hebben van je laten horen. Gewoon als individuen.
ZZP Nederland hebben we er ook wel langs gegeven.
Cameramannen is nog een aantal voorbeelden van gezien. Ja. Die gewoon zeggen, ik ben niet zielig, laat me aan het werk. Ja. En wat ik dus wel vond, is dat jullie je deze keer heel erg hebben geuit. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Want dat is het weerwoord op het punt. Ja, die zelfstandigen, die moeten we, dat gaat allemaal niet goed. Die moeten we allemaal, dat kan zo niet langer. He, want je ziet hier dat een wet die met de beste bedoeling had... om ZZP'ers te beschermen, ook de opdrachtgevers aan sprakelijkheid. Goed bedoeld, hè? Goede bedoelde wet. Dat element vond ik ook goed bedoeld. Maar het schiet nu gewoon in de voet. Want die opdrachtgever haakt af. Ja. Dus ja, ik denk dat heel veel ZZP'ers zich juist veel meer... ook in de politieke arena en in de media hebben laten horen en hebben horen zeggen... ik zit hier, ik raak opdrachten kwijt. Zien jullie dat wel? Ja. Ik bedoel, ik zat zelf met de hoofdredacteur van BNR op televisie.
George Vreudig?
Ja, met George Vreudig op de televisie een paar weken terug. En in die uitzending zaten ook gewoon een technisch tekenaar... die gewoon zei, ik word gewoon ingehuurd door grote bouwbedrijven. Voor mijn vak. Ja. En die durven het niet meer. En ik neem het dat bouwbedrijf eigenlijk niet eens kwalijk. Maar ik vind het toch wel, wie is hier nu mee geholpen? Ja. Ja. Daar zat iemand die ook op hogescholen als praktijkonderwijs les gaf. Gewoon met haar praktijkervaring. En die nu maar mee gewoon stopte. En omdat dat niet meer naast haar baan die ze ook had kon doen. Denk, Dat vind ik altijd een hele goede vraag voor politici. Wie is hier nou mee geholpen? Nou, de schijnzelfstandigheid hebben we volgens mij niet opgelost. Nee. Heel veel zelfstandig professionals hebben op dit moment veel minder opdrachten.
Er zijn weinig of geen nieuwe voltijdse banen bijgekomen.
Nee, maar het is natuurlijk. Maar dat komt ook omdat. En daar dan komen we ook weer terug waar we mee begonnen. Daarom heb je ook die algemene visie nodig. Ja. Je ziet als je dit geldt. Het doet me in die zin erg denken aan die wet werk en zekerheid van minister Asscher. Dat was ook goed bedoeld. Goed bedoeld. Mensen makkelijker de stap van bijvoorbeeld een tijdelijk naar een contract van onbepaalde tijd. Maar wat zag je door hoe wij dat hebben geregeld en door alle starre regels die er nog zijn voor werkgevers? Zie je dat die werkgever is niet mensen een vaste baan gaan geven. Die is gewoon nu niet na 3, maar al na 2 jaar iemand anders gaan invliegen. En na 2 jaar weer iemand anders. Dus dat werk bleef er, maar als tijdelijke arbeidskracht raakte je wel je werk kwijt. Zo zie je een goed bedoelde wet die ons toch in de voet schiet. Nou, datzelfde gevoel heb ik eigenlijk nou hier bij deze wet DBA. De bedoeling was goed. Ik denk ook ik ga ervan uit dat Wiebes helemaal niet het plan had om hier te zorgen voor minder ZZP'ers of zo. Maar het was wel de uitkomst. En ja, mijn stelling is, als je merkt dat het niet werkt, moet je dat als politie ook eerlijk toegeven en het roer omgooien. Nou, rond de wet werk en zekerheid heb ik dat al een tijdje geleden gedaan. En hier hebben wij eigenlijk al tijdens de Kamerbehandeling, hè, tussen Tweede en Eerste Kamer, hebben wij gezegd, ja, maar wacht eens even, als u het zo gaat doen, dan wordt dat niet een wet die ZZP'ers gaat helpen, maar die hen in de wielen rijdt.
Er wordt onder ZZP'ers getwijfeld of het daadwerkelijk niet de bedoeling is geweest dat er minder ZZP'ers zouden komen. En dan komen we bij het verhaal, maar daar komen we nu niet meer aan toe. Maar dan komen we met het verhaal van dat er misschien toch te weinig loonheffing is, wordt geïnt. Je begint eigenlijk mokkerig te kijken.
Ja, ja. Nee, dat is. Kijk, ik bedoel, sommige dingen kan ik nauwelijks meer horen, zeg ik met een glimlach tegen je.
Ja, ik breek weer even in, want ik maak tijdens het gesprek mijn zin weer eens niet af. Er is een hardnekkig gerucht dat die hele wet DBA er niet alleen maar charmant bedoeld was om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, maar dat het juist de bedoeling is dat het aantal ZZP'ers omlaag wordt gebracht. Dat er substantieel meer mensen in loondienst komen, zodat er meer belasting op loon kan worden binnengehaald door de overheid. Steven refereerde hier al aan in het begin van het gesprek. Het leek erop dat ZZP'ers geframed werden als profiteurs en belastingontduikers.
Dit is niet waar. Het is dat fiscale speelveld, hè, dat was altijd een reden. Ik heb het altijd heel raar gevonden dat de argumentatie gaat een beetje als volgt. Werken loont erg voor zelfstandigen, door de zelfstandige aftrek. Voor werknemers loont het veel minder. Dan kun je 2 dingen doen. Dan zegt de Partij van de Arbeid altijd, en dat zei ook dit kabinet in het begin, dan gaan we zorgen dat werken minder gaat lonen voor die zelfstandig professional. Dan denk ik altijd, dat is toch heel raar. Hè? We hebben het hier de hele dag in Politiek Den Haag over werken moet lonen. Ja. En dan gaan we dat minder lonend maken. Ik zeg veel liever, zorg dan dat het ook lonend wordt om werknemer te zijn. En dat zie je bijvoorbeeld ook in ons verkiezingsprogramma. De zelfstandig aftrek staat. En wij voeren daarnaast ook een fiscaal voordeel in voor werknemers. Dan maak je het fiscale speelveld gelijk. Maar gaat niet voor die zelfstandige werken minder lonen, maar voor de werknemer werken meer lonen. En ik maak het voor de werkgever ook goedkoper om mensen in dienst te nemen. Laten we hier nou eens naar de positieve oplossing gaan in plaats van de negatieve. En in die zin hoop ik over, dat wordt ook bij de verkiezingscampagne nog wel een heel ding. Ik zie bijvoorbeeld dat bij het CDA, die willen volgens mij gewoon weer bezuinigen op de zelfstandige aftrek. Die willen weer verplichte verzekeringen. En dat heeft er blijkbaar nog niet in de wereld.
Dat is wat Pieter Omtzigt al heeft gezegd, volgens mij. Dat hij heel graag wil dat ZZP'ers verplicht worden.
Ja, en dat vind ik onverstandig. Ik wil ZZP'ers heel graag verleiden zich meer te verzekeren. Daarom heb ik hier ook moties ingediend dat ze zich vrijwillig, makkelijker, goedkoper moeten kunnen verzekeren. Maar wel met de nadruk op vrijwillig. Hè, eigen rekening en risico blijft voor mij wel terugkomen als voor die overgrote meerderheid die hier gewoon bewust voor kiest. En wij zeggen, voer dan een fiscaal voordeel ook in voor werknemers. Maak het ook voor werkgevers goedkoper. Zeker zo rond het minimumloon om mensen in dienst te nemen. Want dat is uiteindelijk waar ik naartoe wil. Ik wil niet, zoals de PvdA, sturen op minder ZZP'ers. Ik wil dat je kunt kiezen. Ik wil dat jij kunt kiezen. Ik wil liever werknemer zijn. En dan is dat ook, zijn dat soort banen beschikbaar. En dan graag ook met een contract voor onbepaalde tijd. In plaats van zo'n draaideur van tijdelijke contracten. Waar heel veel jonge werkenden en mensen die vaak praktisch opgeleid zijn nu steeds minder vastlopen. En als ik wil kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap, willen ze en wetens, dan moet dat ook kunnen. En hetzelfde moet wat mij betreft gelden voor een organisatie of een bedrijf. Voor deze ding wil ik graag iemand in dienst. Dat moet dan betaalbaar zijn, zonder starre ontslagregels, zonder starre of te dure loondoorbetaling bij ziekte, waardoor die werkgever dat niet aandurft. Maar als de werkgever zegt, nee, ik heb liever hier een zelfstandig professional, want ik heb een klus of ik heb een bepaalde expertise die ik tijdelijk moet het ook. Dat past natuurlijk ook wel in de genen van mijn partij. Laat mensen kiezen en laat organisaties kiezen. En op dit moment zie je eigenlijk dat we in het soort slechtste van twee werelden zitten. Een contract voor onbepaalde tijd durft een werkgever niet te bieden. Inmiddels durft hij ook een zelfstandige niet meer in te huren. En de enige die daar dus blij van worden, zijn al die partijen daartussenin die hun boterham verdienen met payroll en dergelijke. Ja. En een arbeidsmarkt die je dus eigenlijk daar naartoe duwt, in plaats van dat je kunt kiezen voor werknemerschap of zelfstandig ondernemerschap. Ja, die arbeidsmarkt is gewoon uit het lood en die moet anders.
Als je daar meer van wil, dan kun je gewoon op D66 stemmen in maart. En dan op de nummer 10, dan komen dit soort dingen wel goed. Zullen we proberen om het een klein beetje af te ronden in de vorm van een soort samenvatting? Ik begrijp uit je uitgebreid antwoord op mijn vraag van wat moeten ZZP'ers op dit moment doen, van zich laten horen?
Laat je, ja. Dat klinkt... En dat is lastig, want veel ZZP'ers zijn op dit moment hartstikke druk bezig om te redden wat er te redden valt.
Ja.
Of ze zijn, wat ik nog steeds een groot deel gelukkig nog gewoon aan het ondernemen. Dat is belangrijk.
Ja. Ik beschouw dit ook als een...
Gewoon het werk.
Ik
ook. Dus dat is mooi. Dat zijn er twee. Dat is een goed begin. Ja. Maar laten we... Dus ga daarmee door. Laat je ook niet op de kop zitten. Kijk ook met je opdrachtgever wat er wel kan. Hè? Maar goed, nogmaals, daar hebben ondernemers mij niet voor nodig om ze daartoe aan te sporen. Maar wel laat je horen.
Ja.
Van dat is echt... Laat je horen, laat zien dat beeld wat sommigen proberen te schetsen als een groep die een probleem is, waar er minder van moeten komen, die heel kwetsbaar is, dat het merendeel van de professionals zich daar helemaal niet in herkennen en zeggen, ik verdien die volwaardige plaats. En zeker nu, we hebben in de crisis gezien dat heel veel professionals hebben zware tijden achter de rug. Hè? En de economie ging beter.
Ik heb als iemand horen zeggen dat de ZZP'ers Nederland door de crisis hebben gesleept. Dat was misschien ook weer een overdreven uitstelling, maar er zit wel wat in.
Nee, maar hebben we natuurlijk geen beroep gedaan op een WW-uitkering. Ja, hebben we gezien in hun tarieven in een heel aantal branches dat het minder ging. En mijn stelling is, dan is het wel heel onrechtvaardig om tegen die groep, net nu het beter gaat, krijgen zij eigenlijk nog een nieuwe grote klap in plaats van dat ze kunnen herstellen.
Ja. Dus dat hebben we om te beginnen van laat je horen. De tweede was wat ik een beetje hoorde.
Niet onderschat hoor, dat laat je horen. Nee. Van dat laat je horen, dat is de beeldvorming die wordt geschetst over zelfstandig professionals. Dat is wel de bron van het probleem. En dus hoe harder en hoe luider, hoe beter zou mijn oproep aan jouw luisteraars zijn.
Okay, dus de beeldvorming van de ZZP'er, daar mogen we ook wel wat aan werken. De brief van Wiebes, die nu binnen 2 weken komt, daar mogen we best wat van verwachten.
Ja, ik vind dat, ik weet niet, we zaten net nog even naar het verslag te kijken. Hij heeft bij mij hele hoge verwachtingen gewekt. Ja. Als je zegt, wat ik tot nu toe deed, werkt niet, dan verwacht ik nu een stevige koerswijziging om...
Ik ben sceptisch, maar goed. Ik ga nu anders naar die brief kijken.
Ja, nee, maar ik snap heel goed dat jij zegt, zien is eerst zien dan geloven. Dat lijkt me een hele begrijpelijke houding. Die heb ik zelf ook. Maar ik heb de lat wel hoog gelegd na de afgelopen weken. Want ik zie A, hoe groot het probleem is. Ik zie nu eindelijk erkenning van dat probleem bij de staatssecretaris. Ja, dan wie A zegt, moet B zeggen. Ja.
Ik hou altijd wel van 3 dingen. Ik weet niet, dus we hadden eerst van laat ons horen en daarna van wacht wat meer van die brief. Wat zouden we als derde conclusie?
De derde conclusie is dat we nu, denk ik, dat we dus voor die korte termijn echt een oplossing moeten hebben vanuit die brief. Ja. Maar dat we daarnaast toe moeten naar een arbeidsmarkt die gewoon een volwaardige plek gaat bieden aan het feit dat er tussen de ondernemer die werkt, ik noem het maar even de schoenmaker op de hoek, dat daar een hele nieuwe arbeidsmarkt is ontstaan. En dat onze arbeidsregels en onze fiscale regels die volwaardige plek moeten gaan geven. Dat wordt een ingewikkeld iets. Je hebt helemaal gelijk, dat doen we niet van vandaag op morgen. Nee. Maar dat is wel uiteindelijk nodig om echt het fundament te leggen voor een arbeidsmarkt waarin zelfstandig professionals hun werk kunnen doen. En we ook af zijn van al die incidenten waar continu de ZZP'er in de verdediging moet.
Yes. Heel fijn. Dankjewel. We hadden een half uur. Ik vrees dat ik vreselijk op je agenda heb zitten interen.
Ik praat over dit onderwerp, zoals je hebt gezien, met heel veel overtuiging. En het was in mijn... Jij begon met mijn campagnepresentatie van mijn kandidaatstelling. En ja, dat is precies dit, hè. Zorg nog los. Ik heb daar nog iets over dat je meer baas over je eigen pensioen moet worden. Ja. Belangrijk, prio 1. Prio 2, en dit is een willekeurige volgorde, is dat het voor werkgevers aantrekkelijk wordt mensen gaan in dienst te nemen. En de derde is die volwaardige plek. En die laatste twee, hè? Werknemer, voor wie graag werknemer wil worden. En zelfstandige, voor wie graag wel zelfstandig wil ondernemen. Dat past natuurlijk ook bij de genen van mijn partij, dat mensen hun eigen keuzes moeten maken.
Ja. Daar praat je graag al lang over, begrijp ik.
Dusdanige goede vragen, dat die altijd een langer antwoord verdiende. Maar de kern is, we moeten dit laten horen. Want dat laat je horen is wel de crux. Laat je niet in een hoek zetten. Kom op voor je eigen professionaliteit. Niet alleen naar je opdrachtgever, maar ook naar de politiek.
Dankjewel. Dat was D66 Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg. Je kan hem ook volgen op Twitter als je wil. S van Weyenberg op Twitter met een Y geschreven Weyenberg. Dit was een interviewaflevering van de podcastserie De Eeuw van de Amateur. De volgende aflevering maak ik weer met Ipe Driessen samen. En dan hebben we schrijfster, cabaretier en podcastfanatiekeling Paulien Cornelissen te gast. De Eeuw van de Amateur heeft een eigen Facebookpagina en we vinden het leuk om van je te horen. Reacties kun je daar achterlaten, op SoundCloud. Maar het makkelijkste is misschien nog een mailtje, botte@bottejellema.nl. Vergeet niet deze podcast te delen met de mensen van wie je denkt dat ze hem ook interessant kunnen vinden. En een waardering in de iTunes Store helpt ons ook enorm. We hebben geen sponsor, geen subsidie of andere inkomsten. En daarom vragen we deze kleine gunst van jou. Maar het hoeft natuurlijk niet. Tot de volgende keer.